wil graag voor je bidden. En voor ons ook. Vader, wil u danken voor Hans, voor de voorbereiding die hij gehad heeft. En dat we daarnaar mogen luisteren vanochtend. En we vragen uw zegen daarover, over de woorden die gesproken worden. Over onze oren, over onze harten. Heer, wilt u ons helpen om onze oren en harten te openen. Dat de rijke boodschap van uw genade en van uw evangelie, dat die in ons hart mogen landen. In Jezus' naam. Amen. Zegen.
Goedemorgen. Het is vandaag de derde zondag van de Advent. Nog 1 week te gaan en dan wordt de 4e kaars aangestoken. En dan is het licht op zijn maximum. En terecht, want dan is het ook de donkerste tijd van het jaar, vlak bij de kortste dag. Advent is uitkijken naar en verlangen naar niet dat de kaarsjes tenslotte alle 4 gaan branden, maar dat we gaan kijken naar het grote licht, Jezus Christus, het licht der wereld. En dat willen we vanmorgen ook doen. En als ik het heb over het licht der wereld en dat Jezus dat is, dan denk ik altijd aan die tekst die ik met kerst in ons gezin elk jaar voorlees. Die tekst uit Jesaja 9. Het volk dat in donkerheid ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. En als ik die woorden lees en hoor, dan hoor ik daarachter de muziek van Händel, van de Messia. En het liefst in de uitvoering van de jong Messia. Die in een dichterlijk stuk op muziek gezet laat horen heel veel teksten uit de Advent. En ook deze tekst komt dan aan de orde. En als die gezongen wordt, dan breekt het koor los in al zijn kracht en al zijn emoties. En het hele orkest trekt alle registers open. En daar wordt er gezongen en daar wordt er gespeeld. Begeleid met bazan en klarinet, violen, pauken, trommels. En het is één uitbarsting van aanbidding. En als dat die woorden klinken, met al dat, die begeleiding, dan raakt het me elke keer weer. Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. En dan zou ik haast tegen anderen willen zeggen, komt, laten wij aanbidden. Advent is, adventus, is het Latijn voor hij komt. Van met elkaar gaan verwachten. En dan denk ik altijd aan mijn dochter, die in verwachting was van de tweede. En dan mocht de eerste, 3, 4 jaar, wel eens luisteren. En tegen het eind, zo vertelde zij, gebeurde het een keer dat hij zijn oor op haar buik legde en iets hoorde, iets voelde. En hij zei tegen zijn moeder, hij komt. Advent is tegen elkaar zeggen, hij komt. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. En het is niet voor iedereen boeiend en zoveelzeggend. En daarom wil ik het vanmorgen hebben over Johannes de Doper. En wel naar aanleiding van een tekst uit Matthäus 11, hij is al genoemd. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag, bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? En het gaat me met name om die vraag. Bent u degene die komen zou? En naar aanleiding daarvan wil ik het hebben over verwachtingen. En als verwachtingen niet uitkomen. Maar eerst over Johannes. Als hij nu geleefd zou hebben, oppervlakkig gezien, dan zouden we zeggen, hij past in onze tijd. U weet het wel, het CBS heeft onlangs verkondigd dat in Nederland de hele bevolking niet meer christelijk is. Minder dan de helft noemt zich nog gelovig christen. En daar waren we natuurlijk voor gewaarschuwd. We hebben de kerkverlating kunnen constateren met z'n allen. En die is hard gegaan. En snel, de laatste 20 jaar gingen 300 mensen per dag de kerk verlaten. De kerken staan ook leeg. Hier in Apeldoorn waren 6 katholieke kerken. Er is er nog maar 1. Bij mij in de buurt staat een prachtige kerk, de Open Hofkerk. Hij is onlangs verkocht aan een uitvaartonderneming. Veelzeggend. Maar, zeggen de kranten, en degene die het volk observeren, een beetje opgelucht. De religie is niet weg, hoor. Het gevoel van religie is er nog helemaal. Integendeel is het verminderd. Het wordt alleen maar meer. Velen zoeken in allerlei richtingen en speuren, in allerlei bewegingen en godsdienst, om te kijken of dat wat voor hun is. Het mag Boeddha zijn, of mindfulness, happiness of yoga. Men wil een nieuwe invulling voor het lege gevoel dat ontstaat als er geen God meer is. En men is bereid om alles te geloven, als het maar niet in de Bijbel staat. En de volkskrant wil ons helemaal helpen. Ze hebben een reliewijzer op de website gezet. 20 vragen met elk 5 mogelijke antwoorden. En je kunt de antwoorden aanstrepen en tenslotte komt eruit welke religie het beste bij je past. Ik heb het niet gedaan, want stel u voor, dan zou u vanmorgen zonder spreker staan. En we zouden Johannes kunnen verdenken dat hij hetzelfde is. Bent u het nou? Of moet ik een deurtje verder? Maar zo is het niet. Dan moeten we eerst Johannes beter leren kennen. Johannes de Doper, noemen we hem altijd. Hij is een neef van Jezus, een half jaar ouder. En ik denk dat ze veel met elkaar hebben opgetrokken. En hij was een bijzondere man met een bijzondere opdracht. Een bijzondere man, dat zag je al meteen. Hij leefde in de woestijn van Judea. Dat is geen zandwoestijn, dat is een rotsachtige streek met de lichte begroeiing. En hij leefde daar van wat de natuur hem aanbood. Bijen, een sprinkhaan, een honing. En zijn kleding was bitter eenvoudig, niet naar de laatste mode. Hij had een kamelenhuid gelooid en klaargemaakt en een riem eromheen. En dat was zijn mantel, zijn kleding. En hij had een bijzondere opdracht. En hij wist het al vanaf de geboorte. Dat hij de aankondiger zou zijn en de wegbereider van de Messias. En ongeveer een jaar geleden, vanaf dit moment dat we de tekst hebben gelezen, was hij begonnen bij de Jordaan, bij een doorwaadbare plaats waar veel mensen komen, om de boodschap waar hij toe geroepen was te gaan brengen. Radicaal. Duidelijk. De Messias komt. Bereid je voor. En de mensen vroegen, hoe moeten we ons dan voorbereiden? En hij zei, weg met je zonde. Hou ermee op. Bekeer je. Laat je dopen. Laat zien dat je een andere weg inslaat. En zijn boodschap was indringend en overtuigend. Honderden luisterden naar hem. En namen afscheid van hun leven, van vorige leven. En lieten zich dopen voor een nieuw leven. Gewone mensen. Tientallen. En tollenaars. En soldaten. En geestelijken. En vooral hen wist hij te raken met zijn boodschap van jullie denken dat je het hebt. Jullie denken dat je veel van de Bijbel weet. En dat jullie kinderen van Abraham zijn. Maar jullie zijn adderige broedsel. Jullie moeten je bekeren. En afstand doen van je zonde. En laat je dopen. En tegen iedereen had hij het. Herodes zelfs hoorde hem van hem. En hij liet hem komen. En daar stond hij voor Herodes. Naast hem zat Herodias. En Herodes vraagt, en wat is je boodschap? En hij zei hetzelfde. Hou op met zondigen. Bekeer je. Je moet je laten dopen. Dat is mijn boodschap. De Messias komt. En wat je helemaal doet, dat is helemaal fout. Je zit naast Herodias. Dat is je vrouw niet. Dat is de vrouw van je broer. Kap ermee. En dat werd Herodias met name te veel. Daar had hij een grens overschreden. En op insinuatie van Herodias, vast en zeker, werd hij in de gevangenis gezet. Een mild regime, dat had Herodes dan nog bedongen. Maar daar zat hij. Daar zat hij. En als je dan in een cel zit, dan kan ik me voorstellen. Dan kom je tot jezelf. Dan ga je nadenken. En hij denkt, of misschien, en dat zeg ik dan, hij die alles opgeofferd had en alles ontzegd en zichzelf had weggecijferd, alles in voor die opdracht en voor die boodschap en voor die Messias. Hij komt tot bezinning en hij zet het op een rijtje en hij zegt, ja, ik heb in de profeten gelezen wat Jezus zou doen. Hij kent de teksten, Jesaja, Maleachi. Hij zou blinden genezen en doven genezen en melaatsen genezen. Hij zou gevangenen bevrijden en er zou een rijk komen van vrede en gerechtigheid. En wat is er van gerealiseerd? Gevangenen vrijgelaten? Daar zit ik. En recht, de Romeinen heersen nog. Gerechtigheid, ver te zoeken. Daar zit hij. Met deze dingen. En ongeduld en twijfel en ongeloof besluipen hem. En dan roept hij een paar vrienden als ze langskomen. Ze ga nou eens naar Jezus toe. Hij staat in Galilea. Ga vragen. Ga vragen. Bent u het nou die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? En die vraag gaat door merg en been. Hij, Johannes, de geroepene, die alles doorgepraat had met Jezus, die wist het. Die stelt die vraag. Hij is niet zomaar iemand, hij is een profeet. Jezus zegt later van hem, hij is de grootste profeet die er geweest is tot nu toe. Hem overkomt het. Het overkomt ons ook, mij althans. We hebben verwachtingen, vele, iedereen, altijd ons hele leven. Want dat is een kenmerk van ons mensen, dat we verwachtingen hebben. Als we geen verwachtingen hebben, dan zijn we uitgeblust. Verwachten is hopen en hoop doet leven. Verwachtingen komen voort uit verlangens. En er zijn de vele. En er zijn er op twee niveaus. En ik wil er een paar noemen. Je hebt verwachtingen naar mensen toe. Bijvoorbeeld naar je verwacht en je verlangt een partner. En als je die wilt, als je die krijgt, dan heb je bepaalde verwachtingen, hoe ze zal zijn, hoe hij zal zijn. En je verwacht en je verlangt naar kinderen en als ze komen, dan verwacht je dat ze zich zo zullen gedragen en zo zich zullen ontwikkelen. Je hebt verlangens en je hebt gedachten over werk. En je denkt een gemeente, daar heb je verwachtingen van, dat ze zo zullen zijn en dit zullen geven. En iedereen heeft verlangens naar aandacht en erkenning. En geweldig als die verlangens worden vervuld en die verwachtingen uitkomen. En dan kun je echt dankbaar zijn, dan kun je gelukkig leven. Maar als de partner het nou eens niet doet, voldoen aan je verwachtingen. En de kinderen gaan een andere weg en je werk valt tegen. En de gemeente, daar word je ook teleurgesteld. Als de verwachtingen nou niet uitkomen en dat je komt tot de conclusie, is dit het nou of moet ik iets anders verwachten? Je kan ook verlangens en verwachtingen hebben op een hoger niveau. Ik geloof dat ieder mens een diepe hunkering heeft naar het feit dat in dit bestaan hij niet alleen maar een speelbal is van het lot of een willekeurig object in het heelal, maar dat iedereen verlangt en hunkert naar de wetenschap van dat er een macht iets buiten hem, boven hem, die invloed heeft op zijn leven, een beetje stuurt of troost of helpt. Wij hier, we geloven niet in het lot, we geloven in God. En dat doen we al zo lang met de hele kerk. 1700 jaar geleden werd het al geformuleerd in Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En als we dat zeggen, dan spreken we meteen verwachtingen uit. De Almachtige God, die zal dan wel dit of dat doen. De liefhebbende Vader, die zal wel zus of zo zijn. Dus gebeden worden verhoord. En hij helpt altijd, hij beschermt, troost en hij openbaart zich als een vader. Geweldig als het gebeurt. Als gebeden worden verhoord en als je de ervaring hebt dat hij meegaat en dat hij er is. Maar als dat nou niet zo is, als die verwachtingen niet worden voldaan en niet uitkomen, dat je haast zegt, bent u het nou die komen zou? Of moet ik een ander verwachten? De vrienden van Johannes, die leggen die vraag voor aan Jezus. En Jezus antwoordt. Jezus antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien, verlamden weer lopen. Mensen met huidvraat worden gereinigd en daden en doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Hij zegt niet tegen die twee vrienden van Johannes, zeg maar tegen Johannes. Maar Johannes, wat hebben we nou? We kennen elkaar toch? Je weet toch van mijn roeping? Je weet toch hoe ik geboren ben? Je weet toch dat ik de Messias ben? Johannes, waar blijf je nou? Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet van, Johannes, ja, ik ben het. Gewoon, ik ben de Messias. Hij zegt, kijk. En dan wijst hij op de mooie dingen. Hij wijst op doven en blinden en melaatsen en doden en armen die voldaan krijgen hun verlangens. Maar niks over gevangenen vrijlaten. En niks over recht en gerechtigheid. Hij is stil. En dan krijgt hij nog wel te horen. En zalig ben je, gelukkig ben je, als je geen aanstoot aan mij neemt. Als je je niet ergert aan mij. Als je toch blijft geloven en toch aan mij blijft vasthouden. En mij blijft vereren. En mij blijft geloven. De twee vrienden komen bij Johannes terug. En we lezen en we horen niks meer van Johannes. Is die diep teleurgesteld? Is die verdrietig? Is die boos? Ik weet het niet. Ik weet alleen, het liep niet goed met hem af. En dat gebeurt ons ook. Dat we het niet meer weten. Kerst is in het verschiet. En dan zingen we, ere zij God in de hoge en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Vrede op aarde. Dan moet je de verhalen lezen. Dan moet je naar de televisie kijken. In Jemen, waar we met nou hoog gestemd is, omdat er een vredesakkoord komt voor een paar havens. Maar waar 80.000 kinderen al omgekomen zijn in de oorlog. En miljoenen nu voor het feit staan dat ze misschien uitgehongerd worden. Tienduizenden staan er aan de grens van Mexico en de Verenigde Staten. In een hartstochtelijk verlangen naar een leven. Een leven met een beetje meer uitzicht en meer waarde voor de kinderen. En ze worden bedreigd met geweld. De Nobelprijswinnaar voor de vrede, Denise Mukwege, die heeft het weer openbaar gemaakt. Wat de rebellen in Congo doen. Ze maken van kinderen soldaten. En ze verkrachten en mismaken vrouwen. Het is ongelooflijk. Vrede op aarde. Bent u het nou die komen zou? Of moeten we het van iets anders verwachten? Het gebeurt ons ook. Mij althans. Dan zijn we teleurgesteld. Wat is teleurstelling? Je hebt een verwachting en die komt niet uit. En dat is eigenlijk een aanslag op je vertrouwen. Dat je hebt in die ander. En je raakt het geloof in die ander een beetje kwijt. Want vertrouwen is ten diepste geloven in de ander. Het Latijn, het Griekse woord voor vertrouwen is aman. Waar ons amen van is afgeleid. En beamen. En beamen betekent betrouwbaar achter. Je raakt het geloof in die ander een beetje kwijt. In die ander en die ander. En wat is de oorzaak? Dat is de oorzaak. Jezus vertelt het in een gelijkenis, een paar versen verder. Deze gelijkenis, Matteüs 11, vers 16. Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klagelied zongen, wilden jullie niet rouwen. Want toen Johannes kwam, at niet en dronk niet, zei men, hij is door een demon bezeten. Nu is de mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel. En nu zegt men, kijk toch eens wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van je tollenaars en zondaars. In deze gelijkenis gaat het om twee groepen kinderen. De ene groep die speelt en de andere die zit toe te kijken. En ik denk dat de Heer dat heeft waargenomen. En ik stel me voor op een marktplein en hij zit in de schaduw van de huizen. En de kinderen daar midden op het plein die spelen. En er is een groep die zegt, kom, we gaan spelen, we gaan bruiloftje spelen. En ze zetten de twee naast elkaar en anderen die dansen eromheen met een fluit. En ze maken een feest ervan. En ze zeggen tegen die andere kinderen die daar zitten, kom, speel mee, bruiloftje. Maar de kinderen komen niet in beweging. En dan zeggen ze, kom, laten we begrafenisje spelen. En ze leggen er eentje neer. En ze roepen een paar meiden. En zeggen, jullie zijn de klaagvrouwen. Ga nou klagen. En ze gaan klagen. En de anderen klagen mee. Ze rouwen hartstochtelijke klaagliederen. En ze zeggen tegen die anderen, kom, speel nou mee. Maar die kinderen zijn niet in beweging te krijgen. En het is duidelijk de betekenis van deze gelijkenis. Het wordt ons ook aangereikt. Ja, Johannes die is meer in de sfeer van de begrafenis. Ernstig. Radicaal. En Jezus is meer van de bruiloft, van het liefde en van het fijne. Zo brengen ze allebei hun boodschap hun eigen manier. En de mensen reageren niet. Ze reageren niet. Zo denken we. Dat de uitleg is. Maar het is net andersom. Het is net andersom. Hij zegt, waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Met mensen die spelen. Die mensen die spelen, die komen in actie. En de anderen worden uitgenodigd om mee te doen. De kinderen die spelen, die zijn de initiatiefnemers. En de andere wordt gevraagd, dans mee. Ga naar onze pijpen dansen. Zing onze versjes mee. Maar zij reageren niet. Ze hadden verkeerde verwachtingen. zoals het misschien nou nog is. Wie is die generatie? Dat zijn wij. Wij spelen in ons bestaan. Wij leven. En wij moeten leren onze verwachtingen bij te stellen. Want wij denken vaak, wij spelen ons spel. En we verwachten dat Jezus reageert op wat wij doen. Dat hij, oneerbiedig gezegd, naar onze pijpen zal dansen. En dat gebeurt ons misschien wel eens vaker. Omdat we teleurgesteld zijn dat hij het niet doet. En we zijn nog wel eens teleurgesteld over je partner. Toen ik trouwde, toen dacht ik, zij de huishouding, ik de rest. Ik kwam al gauw aan stofzuigen. En de was doe ik tot op de huidige dag. Verwachtingen bijstellen. En kinderen, je hebt verwachtingen van ze dat ze zo zullen zijn en je wordt teleurgesteld. En dat is het moeilijkste om te accepteren. En toch blijf je van je kinderen houden. Je blijft ze vasthouden, omdat ze van jou zijn. En je werk, het is eentonig. Een teleurstelling. En je moet misschien je verwachtingen bijstellen en ervan maken wat je ervan maken kan. En de gemeente, je had het ideale voor ogen toen je hier voegde. En dan blijkt het toch een beetje tegen te vallen. Je moet je verwachtingen bijstellen. Want er is verschil tussen droom en werkelijkheid. Zo gaat het ook vaak met ons, met God. Zoals in de gelijkenis spelen wij ons spel. En leven wij ons leven. En verwachten dat God reageert. En hij doet het niet. Hij reageert niet of hij reageert anders. Bij de schepping had God gezegd, toen die mensen schiep, het staat beschreven als volgt. God schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En ik denk wel eens, voor mij althans, dat ik God schep naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Maar hij zei bij de schepping tegen de mensen, tegen Adam en Eva, hier heb je de aarde. En dat is niet alleen maar de bomen en de weilanden en de zeeën en de natuur en het klimaat. Dat geeft hij niet alleen aan de mensen. Hij geeft ook de mensen aan elkaar. En hij zegt, jullie zijn verantwoordelijk. Wij zingen keer op keer, geef vrede Heer, geef vrede Heer. De nacht die duurt zo lang. Maar hij zegt, jullie moeten het doen. Het kan niet zo zijn dat wij God de schuld in de schoenen schuiven van alles wat mis is. Zeker, er zijn dingen die ik ook niet begrijp. Als er een tsunami is of een orkaan, ik heb er geen antwoord op. En ik kan het niet uitleggen en ik kan God niet doorgronden. En je blijft zitten met onbeantwoorde vragen. Maar hij maakt ons verantwoordelijk waar we verantwoordelijk voor zijn. Maar persoonlijk ook, gewoon in het persoonlijke. We bidden voor kinderen, we bidden voor zaken, we bidden voor mensen. En we verwachten dat het dan maar zal uitkomen en we worden teleurgesteld. Het gebeurt niet zoals wij graag zouden willen. God heeft zijn eigen wegen, zeggen we dan. Of misschien bidden we te kinderlijk en te veel op onszelf gericht. Of misschien is ons bidden meer het afwerken van een verlanglijst. Teleurgesteld raken we. Onbegrip. En ook naar de ander toe. En ook naar de ander met een hoofdletter. Dan kan het gebeuren dat we vervreemden. En daarvoor sta ik hier. Misschien vervreemden we van hem. En ik kom zeggen, iets anders. Ik wil hem bekendmaken en ik wil zeggen hoe het wel zit. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker. Ik zal eens even vragen naar zijn naam. In Matthäus 1, daar staat het eerste verhaal van de Advent. En het is een droom van Johannes, van Jozef. En die droomt. En dat God tegen hem zegt, Maria krijgt een kind. En je moet hem Jezus noemen. En even later zegt, staat er, en men zal hem Immanuel noemen. Het eerste in de Bijbel. Het eerste in het Nieuwe Testament. Het eerste in de hele Advent is, hij maakt zich bekend in zijn namen. We hebben ervan gezongen. Jezus is zijn naam. En Jezus betekent Yahweh redt. Yahweh is, ik ben. Ik ben er. Ik ben erbij. En ik red. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan. Hij redt niet alleen ons van onze zonden, maar ook van onze onbeantwoorde vragen. Yahweh is zijn naam. En één keer zal hij het helemaal laten zien dat hij erbij is. En dat hij er is. En dat hij voor ons is. Elke dag. En elke dag zouden we kunnen horen van hem, als we naar zijn naam luisteren. Ik ben er. Maar ik was er ook. Ik was er op Golgotha. En ik ben gestorven. En ik houd van je. Daarom ben ik gestorven. Omdat ik van je hou. Hij redt Yahweh. En hij vindt het niet erg als wij soms een beetje depri zijn of het niet zo goed meer weten. En dat we dan fluisteren in onszelf. Bent u het nou die komen zou? Of hebben we een ander te verwachten? Als we maar dit bedenken. Hij zal niet reageren op wat wij doen. Hij verwacht dat wij reageren op wat hij doet. En wij moeten niet verwachten dat hij ons volgt. Hij verwacht dat wij hem volgen. Hem volgen. Jezus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat, maar spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. Immanuel is zijn naam. God met ons. En een van de mooiste teksten uit het Johannes-evangelie vind ik helemaal in het begin. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft, om het gewoon te zeggen, met de voeten in de modder gestaan. In de ellende. Hij was deelgenoot van ons bestaan. Hij weet van vreugde en verdriet. Hij weet van kommer en kwel. Hij weet van begrafenissen en van bruiloften. Van teleurstellingen en niet uitgekomen verwachtingen. Immanuel, maar we moeten hem wel toelaten. Ruimte geven in ons leven, in ons bestaan. Okkejager was een predikant uit mijn jonge jaren. Een heel charismatische spreker voor televisie. En een begenadigd schrijver en heeft ook gedichten geschreven, onder andere deze. Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen. De kleintjes kwamen kleintjes om het orgel staan. Ik hoorde wel dat iemand stond te bellen, maar onder het zingen kon ik niet naar voren gaan. Ik had anders eerst wel uit het raam gekeken, maar dat was nu, vond ik, de eer van God te na. Het zou oneerbiedig zijn de zang te breken. Wij zongen met tweede stem, het lied de engelen na. Ere zij God, duurt lang, en vrede op aarde. Ik liet maar bellen tot het allerlaatste refrein. Toen zag ik wie er door de ruiten staarde. Het kind vroeg in een kind of hij erbij mocht zijn. Emmanuel, hij wil erbij zijn. In ons bestaan, met onze twijfels, met onze onvervulde verwachtingen. En hij wil met zijn vrede ons vervullen, zodat we geen aanstoot aan hem nemen, maar dat we blijven geloven en blijven vasthouden en blijven vereren en blijven geloven dat hij ons lief heeft en met ons handelt naar die liefde. Maar dan moeten we de deur voor hem wel open doen. Advent is tegen elkaar zeggen, hij komt. De Emmanuel, Yahweh. We leggen ons oor te luisteren. We kijken uit en horen de klop op de deur. En als we de deur open doen en hij binnenkomt, dan kunnen we ervaren wie hij is en wat hij doet. In persoonlijke levens, ook in jullie levens. Jullie hebben vorige week op talloze briefjes ingevuld wat hij voor je is, wat hij voor je doet. En soms en vaak raken we onder de indruk dat hij ons lief heeft. Dat hij voor mij gestorven is. En dat hij meegaat in ons leven, in mijn bestaan. En ervaren we hem heel dichtbij. Zodat we haast gaan zeggen tegen elkaar, kom, laten we aanbidden. Soms. Bijvoorbeeld, zoals we vandaag gedaan hebben daarnet al. En waarom niet nog een keer samen? Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die komt.